Lieve mensen, misschien dachten jullie zo net wel van ja, als het over God gaat, gaat het dan eigenlijk nog wel over mij? Dat is een vraag die je bezig kan houden. Ik las laatst een interview in de krant met jou, Wim. En daarin stelde de interviewer de vraag van stel voor dat God tot jou zou spreken, wat zou je dan graag over jezelf willen horen? En toen antwoordde jij, nou, ik ben al de hele dag met mezelf bezig, dus ik ben eigenlijk meer benieuwd naar wat God over zichzelf te zeggen heeft. Dat klopt ongeveer, hè? Dat sprak me erg aan. Ik zal niet zeggen dat het mede aanleiding was voor deze preken, want dat was al de gedachte. Maar soms word je dan even bevestigd door iets en dat gebeurde door die opmerking. Als het over God gaat, en dat ook ter geruststelling, als het over God gaat, gaat het ook echt wel over ons. Iemand anders zei weer, pas als het over God gaat in je leven, kun je weer echt mens worden. Dus zo zoeken we naar de ontmoeting van God met ons. En hij ontmoet ons in onze levens. Want het gaat nu al meteen over Mozes. Als ik over God wil spreken, dan kan ik alleen maar spreken over de God die vanmorgen dan, Mozes ontmoet. En Mozes, die loopt al een jaar of 40 rond in de steppes en de woestijnen met schapen en geiten. Hij is opgegroeid in een paleis bij de Egyptenaren. Hij hoorde bij Israël, maar door allerlei omstandigheden, heel kort gezegd, hij had iemand vermoord en daardoor moest hij vluchten. Maar dat zou je dan thuis nog weer eens na kunnen lezen in hoofdstuk 1 en 2 van Exodus. Dus hij moet vluchten. Hij komt bij de Midianistische priester, waar hij een vrouw, een dochter wordt zijn vrouw. En nou ja, 40 jaar lang is Mozes herder. 40 jaar lang. En dan vraag je je af, zou Mozes in die tijd op zoek zijn geweest naar God? Wat zou dat nou voor tijd zijn geweest, die 40 jaren? Een tijd van spirituele droogte. Een tijd van zoeken. Een tijd van je maar neerleggen bij, nou, zo is mijn leven nou eenmaal gegaan. Meer zit er niet in. En pas dan, en nogmaals, of hij er nou naar gezocht heeft of niet, dat weet ik niet. En het duurt dus ook heel erg lang. En dat is voor ons ook een bemoediging. Als je op zoek bent naar God, of misschien wel niet eens op zoek bent naar God, dan kan God toch zomaar, ook al duurt het soms heel lang, je leven binnenkomen. En God komt het leven van Mozes binnen, en niet in dat paleis dat erg godsdienstig was. Er waren allerlei offers, het was een heel godsdienstig gebeuren daar in Egypte. God ontmoet Mozes daar niet. God ontmoet Mozes ook niet bij die Midianitische priester, die ook voortdurend met godsdienst bezig is. Ook daar ontmoet God Mozes niet. Nee, God ontmoet Mozes in de buitenlucht, in de natuur, bij een berg, de berg van God. Maar dat is natuurlijk pas de berg van God sinds God Mozes daar heeft ontmoet. Dus op een dag komt Mozes bij die berg van God en daar ziet hij een doornstruik in de brand staan. En daar openbaart God zich, op een ongedachte plek. In een doornstruik, een braamstruik. Nou ja, wat is het nou voor struik? Had God misschien niet een mooie boom uit kunnen kiezen, een indrukwekkende boom? Nee, een of ander struikje in de woestijn. En het mooie van dit verhaal vind ik zelf dat het een soort verhaal is waarvan je zegt van oké, zo gaat dat dus in de ontmoeting met God. He, dit is niet alleen maar het verhaal over Mozes en het is niet alleen maar het verhaal wat toen en daar plaatsgevonden heeft. Dit verhaal vertelt ons iets over hoe gaat dat in de ontmoeting met God. Het zegt iets over hoe ontwaken mensen voor Gods aanwezigheid. Door de eeuwen heen is dit ook een belangrijk verhaal geweest in de christelijke traditie. Steeds opnieuw zijn mensen naar dit verhaal toegegaan om te leren wat is nou eigenlijk bidden. Hoe ontmoet God ons? Hoe raakt mijn leven afgestemd op God? Ik hoop het ook dat ook jouw vraag is. Vandaag, alle dagen misschien wel, of misschien opnieuw. Hoe raakt mijn leven afgestemd op God? Nou, dat gaat zo, vertelt het verhaal. Er staat een doornstruik in de brand, er is vuur, maar de doornstruik verteert niet. Mozes wil daarom ook even gaan kijken, want het is vrij normaal dat er struiken in de brand vliegen daar in de woestijn. Maar deze verteert niet. En het eerste wat we dus al leren is dat God openbaart zich in vuur. God is vuur. Dat is misschien niet het beeld van God waar je dagelijks mee leeft. Maar hier openbaart God zich als vuur. En vuur, dat heeft altijd twee kanten. Vuur is ongelooflijk fascinerend. Hè? Als er ergens een brand is, dan willen we kijken. Of als hier, er ligt zo vaak, de brand hier een vlammetje. En dat willen we even aandoen, even dat vuur. En als er een lucifersdoosje ligt, dat weten de kinderen ook wel. Dan wil je gewoon even zo'n lucifer aansteken. Het mag niet. Het is niet goed, hè, even voor de duidelijkheid, dat de kinderen na vandaag niet zeggen, nou ma of pa, mag ik dat lucifersdoosje even? Hè, maar het gaat, we zijn gefascineerd door vuur. En vuur is ook verwarmend. Het geeft licht. Maar de andere kant van vuur is dat je eraan kunt branden. Dat het je wel kan verteren. Dat is het bijzondere van dit verhaal, dat vuur dat niet verteert, maar normaal gesproken verteert vuur wel. Dus vuur, God is vuur, enerzijds is God een aantrekkelijke God, een fascinerende God. Maar aan de andere kant schept het ook afstand. Het is ook gevaarlijk om bij God in de buurt te komen. En dat is best een mysterie. Vuur is een mysterie. God is een mysterie. Als je denkt van nou, ik weet wel wie God is. Hè? Dat je, als je nu de neiging hebt om je vinger op te steken, zeg je, wacht even, maar ik weet wel wie God is. Dan ben je ver bij het mysterie vandaan. God is altijd weer anders. God is altijd weer groter. God is vuur. Dat zegt veel over God. Het beeld komt natuurlijk vaker in de Bijbel terug. Twee voorbeelden van die gevaarlijke kant. Tenminste, dat ervaren we als gevaarlijk. In Hebreeën 12, vers 29, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: onze God is een verterend vuur. En dat klinkt niet aanlokkelijk. Je voelt, je deinst een beetje achteruit. Tegelijkertijd, Hooglied zegt, de liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Dus vuur wordt ook verbonden met liefde. Liefde is vuur. En misschien is die uitspraak van die schrijver van de Hebreeënbrief, misschien ligt hij wel in het verlengde daarvan. Onze God is een verterend vuur. Hij is zo krachtig in zijn liefde. En in de geschiedenis van de christelijke kerk zijn er mensen geweest, mannen en vrouwen, die ook aangesproken zijn door het beeld van het vuur. De Heilige Geest als vuur. Maar ik wil één voorbeeld noemen, Blaise Pascal, een geleerde uit de 17e eeuw. Die heeft eens een keer een bijzondere ervaring gehad en dat heeft hij op een papiertje geschreven. En dat papiertje is na zijn dood gevonden. Had hij in zijn jas genaaid of zo. En dat getuigenis wat hij geeft, het gaat zo. Vuur. God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob. Niet van wijsgeren en geleerden. Zekerheid, diepe vreugde, vrede. God van Jezus Christus. God van Jezus Christus. Mijn God en uw God. Uw God is mijn God. De wereld vergeten, behalve God. Vreugde, vreugde, vreugde. Tranen van vreugde. Jezus Christus. Dat waren de woorden die Pascal vond voor iets wat misschien niet in woorden uit te drukken is. God ontmoette Blaise Pascal. En van die God zeggen we, hij is hier. Heilige liefde is hij, vuur, dat niet verteert. En dan gaat God spreken. En bij iets daarvan, het is best nog wel een lang verhaal, dus lang niet alles kan aan de orde komen. Dat is ook een uitnodiging om dit verhaal van de week nog eens een paar keer aandachtig te lezen. Biddend te lezen, mediterend te lezen. Wat gebeurt hier allemaal in deze ontmoeting? Maar we staan in ieder geval even stil bij dat begin van die ontmoeting tussen God en Mozes. Het eerste wat God zegt is, Mozes, Mozes. En God kent hem. Ik heb je bij je naam geroepen. En wat leren we daarvan? Dat nog voordat wij God zoeken, wij al door hem gekend zijn. Wij komen niet naar God toe als mensen die eens even God gaan ontdekken en dan kijken of die er is. Nee, altijd als er zoiets in gebeurt in ons leven, altijd als wij naar God zoeken, dan zoeken wij naar de God die ons al gevonden heeft. Wij zoeken naar de God die ons al bij name kent. Wij zoeken naar God als door hem gekenden. Hij heeft ons al lang gevonden. En Mozes reageert met één woordje. Er staat nu in de vertaling, ik luister. Maar het is eigenlijk niet goed zoals het daar vertaald is. Er moet eigenlijk staan, hier ben ik. In het Hebreeuws, hineni. Hineni. Hier ben ik. Er was nog eens iemand die ook zei, hineni. Dat was Abraham. Hij stond daar met een mes in zijn hand om Isaac te offeren. En God zegt, Abraham, Abraham. En Abraham antwoordde, hineni, hier ben ik. En hier ben ik is niet alleen maar van, nou hier ben ik dan toevallig, maar nee, hier ben ik. Ik wil naar u luisteren. Het is een vrije vertaling en in die zin is het prima, ik luister, maar hier ben ik. Ik wil u dienen. Dus het eerste wat God zegt is Mozes, Mozes. En Mozes reageert erop met te zeggen van ik ben hier, hier ben ik. En dan is het tweede wat God zegt, kom niet dichterbij. En dat is misschien een beetje een teleurstelling. Dat heb ik zelf ook wel, dat ik toch wel graag in een geloof in een God bij wie je altijd dichtbij mag komen. Dat is in onze geloofsbeleving ook best belangrijk. God is dicht bij ons en wij zijn dicht bij God. Maar hier zegt God even, kom niet dichterbij. Hou maar een beetje afstand. En daar leren we op zijn minst dit van, dat als we omgaan met God en als God met ons omgaat, er is altijd nabijheid en afstand. Niet aantrekken en afstoten, daar geloof ik niet. Ik geloof niet dat God ons afstoot, maar dat God wel zegt van nou, laat er ook maar een klein beetje ruimte zijn tussen ons. Ik ben God. Jij bent een mens. Derde wat God zegt, trek je sandalen uit. De sandalen waren gemaakt van dierenhuid. Dat is dood materiaal. En de uitleg die de vroege kerk gaf van deze oproep van God, trek je sandalen uit. Daar werd het zo uitgelegd, bevrijd jezelf uit alles wat levenloos is. Ontruk je aan de verslaving van de banale, afstompende en geestdodende bezigheden die het leven met zich meebrengt. Dus sandalen uitdoen betekent dat je losraakt van alles wat levenloos is. Dat je losraakt van wat hier in deze wereld soms zo aan je trekt en wat je zo vast kan houden. Trek je sandalen uit. Doe het weg. Richt je helemaal op mij, zegt God. En we herkennen ook wel, als we op blote voeten gaan lopen, en wellicht dat we dat de afgelopen zomer regelmatig gedaan hebben, dan word je ook gevoeliger voor, ik zou haar zeggen, de heiligheid van deze wereld. Op blote voeten lopen betekent dat je veel beter voelt wat er hier op aarde is. Als ik op blote voeten loop, op de camping bijvoorbeeld, dan voel ik elk steentje. Je gaat een beetje voorzichtiger lopen. Je krijgt heilig ontzag voor alles wat op de grond ligt. En dat is een beetje wat hier gebeurt. Dat is het derde wat God zegt, of het vierde. De grond waarop je staat is heilig. Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. En ik geef nog even iets meer door van die uitleg uit de vroege kerk. Ontdaan van onze sandalen, bevrijd van wat ons tot gevoelloze wezens maakt, gaan we beseffen dat de wereld rondom ons heilig is. Stilaan ontluikt ons gevoel voor het wonder. En kunnen we elk ding en elke persoon weer zien als een sacrament van goddelijke aanwezigheid. Als je op blote voeten loopt, krijg je oog voor de heiligheid van deze wereld waar God aanwezig is. En hier leren we dus over gebed. Gebed is dat je gehoor geeft aan de oproep van jij wordt geroepen bij name. En dat je zegt, hier ben ik. En dan ben je al aan het bidden. En als God zegt, kom niet dichterbij, trek je sandalen uit. De grond waarop je staat is heilige grond. Nu is dit heilige grond. En morgenmiddag om 3:00 is de plek waar je dan bent, heilige grond. Als je ervoor openstelt. Als je je openstelt voor God die naar jou op zoek is en die je bij je naam noemt. Mozes, Mozes. En als je dan niet vergeet te luisteren, maar zegt, hier ben ik. Dat is trouwens een mooie praktische gebedsoefening. Als je wilt bidden, en we hebben allemaal ook onze moeite met bidden wel. Als je eens helemaal opnieuw zou kunnen beginnen met je gebedsleven, heb ik van iemand geleerd. Als je eens helemaal opnieuw zou kunnen beginnen met je gebedsleven, waar zou je dan beginnen? Wat zou je dan doen? En die man van wie ik het geleerd heb, die zei, begin maar met het woordje hier. Hier ben ik. Dat is al bidden. Hier ben ik. En dan kun je erachteraan zeggen, u bent hier. Samen zijn wij hier. En dan kan het stil blijven. Is het toch gebed. Je kunt ook gaan spreken. Dat is ook gebed. Maar de kern van gebed is hier ben ik. U bent hier. Samen zijn wij hier. Dat kun je op elk moment van de dag doen. God spreekt nog verder. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Je zou haar zeggen, dat kan wel wat korter. Ik ben de God van je vader, van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, ik ben de God van je vader, van de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En ik denk dat God daarmee zoveel wil zeggen als dit, van ik ben voor Abraham toch weer een andere God dan voor Isaac. En voor Isaac ben ik weer een andere God dan voor Jacob. Of nog iets anders gezegd, God maakt geschiedenis met ieder van deze mensen. Hij is de God van Abraham. Abraham, Abraham, ga uit je land. En Isaac en Jacob, die God mag zien als de hemel opengaat bij Bethel. Allemaal verhalen. Dus eigenlijk zegt God zoveel als van, nou, al die verhalen met die mensen die je wel kent. Die God ben ik. En ik ga ook een verhaal met jou beginnen. Ik ben ook de God van Mozes. Dus God verbindt zich met mensen. Hij noemt zich graag naar mensen. Zo'n God hebben wij. En die God zegt dan ook nog, ik heb gezien wat er allemaal aan de hand is in Egypte. Ik heb gehoord de jammerklachten. Ik weet wat er speelt. Ik ben afgedaald, zegt hij erbij. Ik ben van dichtbij komen kijken. Wat is er allemaal aan de hand daar in Egypte, waar het volk van Israël is en waar ze mishandeld worden en geslagen en waar ze als slaven aan het werk gezet zijn. En hij zegt, ik ga je naar een mooi land brengen. Met de nieuwtestamentische ogen zie ik daar iets staan als ik ga het koninkrijk van God op aarde brengen. En dan zegt hij tegen Mozes van, en ik stuur jou. Ik stuur jou. En veel van jullie kennen het verhaal wel, anders is vandaag een mooie gelegenheid om dat weer eens helemaal te gaan lezen, hoofdstuk 3 en 4. Wat Mozes, die eerst nog heeft gezegd van, hineni, hier ben ik. Die krabbelt toch wel een beetje terug als blijkt dat hij op pad wordt gestuurd. Dat hij een missie krijgt van God. Dat hij moet laten zien wie God is. God is een bevrijdende God. God is een God van vrijheid. En Mozes, jij mag dat gaan laten zien, want jij mag het volk Israël uit Egypte halen. Dus er ontstaat een hele discussie. Dat vind ik heel boeiend, want als dit een soort paradigma is voor bidden, dat verhaal van Mozes, dan schikt God er dus niet voor terug dat mensen met hem in discussie gaan. En dat ze zeggen van ja, maar ik niet. Ik kan niet goed spreken, ik heb er geen zin in, ik weet uw naam eigenlijk helemaal niet. Stuur maar een ander. Maar God houdt vol. En het is zo mooi dat juist in die discussie waarvan wij ons op een afstandje misschien een beetje kunnen afvragen naar Mozes, kun je dat nou wel maken? Juist in die discussie geeft God die ene naam die nog nooit genoemd was. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Ik ben. Hier ben ik. Misschien is dat de kern wel van geloof en van gebed. Dat we God horen zeggen, hier ben ik. Ik zal er zijn. En dat wij in reactie daarop ook zeggen, hier ben ik. En misschien denk je, ja, moet er dan niet ook wat gebeuren? Moeten er dan niet dingen gaan doen? Jazeker, Mozes die krijgt de opdracht om op pad te gaan. Hij heeft 5 bezwaren, worden allemaal weggeveegd uiteindelijk. En hij gaat, hij wordt een bevrijder. Ik ben momenteel bezig om een belijdeniscursus voor te bereiden. En daar ga ik een boekje bij gebruiken van Gert-Jan Roest uit Amsterdam. En dat boekje heet Open Leven. En hij zegt, er zijn eigenlijk 2 leefregels. En die gaan we daarmee aan de slag. 2 leefregels, 2 dingen die zo belangrijk zijn. 1, biddend leven. En 2, hoop verspreiden. Dus biddend leven, dat is tijd doorbrengen met God. In zijn aanwezigheid zijn. Zeggen, hier ben ik, want u bent hier. En dan even helemaal niks. Gewoon zijn. En dan vanuit het zijn hoop verspreiden. En het kan zoveel verschillende vormen aannemen. Hoop verspreiden. Iets van Gods koninkrijk laten zien. Dus ja, we gaan ook op pad. We gaan ook dingen doen. Maar vanmorgen even de nadruk op dat zijn. We leven namelijk in een wereld waarin we heel erg veel doen. We zijn vaak nog doenerig ingesteld. Een beetje activistisch. Er moet dit gebeuren, moet dat gebeuren. En vanmorgen horen we van, je mag ook gewoon zijn. Als dit de belangrijkste naam van God is. Ik zal er zijn. En als wij geschapen zijn naar het beeld van God. dan kan het haast niet anders of zijn. Er gewoon zijn, hier en nu, is de kern van God kennen. Zijn, biddend, aanwezig zijn in Gods heilige aanwezigheid. Hij is hier. En ik wil samen met jullie gaan luisteren naar een lied via de speakers. Het lied heet Hij is hier. Hij is bij ons, in ons hart, in ons huis, onder ons. Ik wil je vragen om daar aandachtig naar te luisteren. Even alleen maar te zijn hier. En de uitnodiging te horen die in dat lied klinkt. Je mag je ogen dicht doen, je mag je ogen open houden. Als je de tekst een paar keer gehoord hebt, kunnen we halverwege het lied misschien een beetje beginnen mee te zingen. Hij is hier.